Broeders en zusters, ik wil graag beginnen met u te lezen Psalm 91. Waarvan de eerste verzen, mag ik hopen, bekend zijn. Psalm 91, die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot de Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burg, mijn God, op welke ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met zijn vlerken en onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. Gij zult niet vrezen voor de schrik des nachts, noch de pijl die des daags vliegt. Voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt, voor het verderf dat op de middag verwoest. Aan uw zijde zullen er 1000 vallen en 10.000 aan uw rechterhand. Tot u zal het niet genaken. Alleenlijk zult gij met uw ogen aanschouwen en gij zult de vergelding der goddelozen zien. Want gij, Heere, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw vertrek. Ik zal geen kwaad wedervaren en geen plagen zal uw tent naderen. Want hij zal zijn engelen van u bevelen dat ze u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult gij treden. Gij zult de jonge leeuw en de draak vertreden. Terwijl hij mij zeer bemint, spreekt God, zo zal ik hem uithelpen. Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem uittrekken en ik zal hem verheerlijken. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen en ik zal hem mijn heil doen zien. Tot zover. En eigenlijk had ik eerst Psalm 90 moeten lezen. Want gewoonlijk worden deze twee psalmen als één geheel beschouwd. Waardoor wij dan tegelijkertijd overigens ook weten wie deze psalm geschreven heeft. Mozes namelijk. Want dat geldt in elk geval voor Psalm 90. En de gedachte is dan dat waar Psalm 90 spreekt over de toestand van volk Israël in de woestijn. En wel in het bijzonder over dat deel van Israël dat in de woestijn zou omkomen. Daar spreekt Psalm 91 over dat deel van Israël dat inderdaad zijn hoop gevestigd had op Kanaan, op het beloofde land. En vandaar de tegenstelling die we vinden tussen deze beide psalmen. Want in Psalm 90 wordt inderdaad gesproken over alle ellende van dit leven. En inderdaad dat het niks goeds opbrengt. De gedachte is ook dat de Heer hen verlaten heeft enzovoorts. En het is uiteindelijk dan een gebed om verlossing. Maar het zijn geen prettige omstandigheden waarover Psalm 90 spreekt. Niettemin is de gedachte dat Psalm 91 feitelijk spreekt over oorspronkelijk althans dezelfde tijd. Historisch bedoel ik dan uiteraard. Het spreekt namelijk inderdaad over datzelfde volk in de woestijn. Maar nu vinden wij dat volk in het vaste vertrouwen dat de Heer hen in het beloofde land zal brengen. U kent de geschiedenis, mag ik aannemen. De gedachte is immers dat Israël door ongeloof niet het beloofde land kon ingaan. Zoals het in elk geval driemaal achter elkaar staat in de laatste verse van Hebreeën 3. Wij zien dan dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof, vanwege hun zonde, vanwege hun ongehoorzaamheid. Tot driemaal toe staat het er. En het gevolg daarvan was dat het volk als zodanig 38 jaar heeft gezworven in de Sinaï-woestijn. En als we dan zeggen onderweg naar het beloofde land, is dat toch een overstatement, denk ik. Want in werkelijkheid wachtte men gewoon op de dood eigenlijk, op het uitsterven van die hele generatie die uit Egypte verlost was. Want zo was het eigenlijk, als je het langs de negatieve kant beschrijft. En nu we toch zo bezig zijn, eigenlijk is het dan ook zo dat voor zover Psalm 91 historisch op Israëlieten van toepassing was, was dat slechts op Jozua en Caleb. Want dat waren de enige twee die in de tijd verlost werden uit Egypte, laten we zeggen, die door de Schelfzee getrokken waren, maar die ook nog door de Jordaan zouden trekken en het beloofde land zouden binnengaan. Nou goed, dat is de historische achtergrond van de psalm, ongetwijfeld. En het beeld van Israël in de woestijn als voorbeeld van ons wordt natuurlijk in het Nieuwe Testament vele malen gebruikt. En er wordt ook uitdrukkelijk juist over die geschiedenis gezegd dat hun deze dingen zijn overkomen tot lering van ons. En dat ze geschreven zijn in elk geval ons tot voorbeeld, 1 Korinthe 10. En wij zouden daar inderdaad voorbeeld aan nemen. En in het bijzonder ook onze troost uitputten. Want daartoe gebruiken wij gewoonlijk Psalm 91. Terecht uiteraard, omdat het inderdaad die troost ook inderdaad geeft. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Als men zich in de goede plaats bevindt, zal men daar bewaard worden, zal men bescherming vinden, zal men overschaduwd worden. Dat is hetzelfde als bescherming ontvangen. Zal men bescherming ontvangen van de Almachtige God. En de gedachte is uiteraard dat als men door die Almachtige God overschaduwd wordt, ook in de tijd van de nacht, u begrijpt dat schaduw in de nacht heb je niet nodig natuurlijk, letterlijk niet, maar overdrachtelijk kan het heel goed. In de tijden waarin het leven misschien toch niet zo prettig is, ik kan me voorstellen dat het leven in de woestijn geen lolletje is, toch? Juist in dat soort tijden zouden wij beschermd willen worden toch door iemand die we kennen als de Almachtige. Dat God almachtig is, dat leren wij gewoonlijk wel. Maar daaruit leven is een ander verhaal. Toch? Als praktische waarheid. Maar daar gaat het hier uiteraard wel over. Wie in die schuilplaats gezeten is. Eigenlijk staat er gewoon die in de verborgen plaats des Allerhoogsten is gezeten. En als u het mij vraagt, die verberging wordt niet voor niks genoemd. Namelijk, dat is omdat die verberging rechtstreeks van doen heeft met onze tegenwoordige dagen, onze bedeling der verborgenheid, de tijd van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen enzovoorts. Want als ik het vlug zeg, en zeer systematisch, en ik moet het bijna zeggen bij alle psalmen, in de eerste plaats de psalm, ik spreek nu dus echt alleen over deze voor het gemak. De psalm is in de eerste plaats van toepassing op de Heer Jezus Christus zelf. Dat heb ik eens nagevraagd. Nou ja, laat maar zitten. Ik wilde zeggen, dat heb ik eens nagevraagd aan de duivel. Maar of je daar nog altijd goede antwoorden van krijgt, is maar de vraag. Maar ik bedoel het wel serieus. Want er staat immers in vers 11 van Psalm 91, hij zal zijn engelen van u bevelen dat zij u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. En de duivel wist heel goed over wie dat ging en tot wie dat gezegd werd. En de Heer Jezus, tot wie het gezegd werd, ontkende dat niet. Hij zei niet, dat gaat niet over mij. Hij zei, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Dat staat ook geschreven. Dat weet u toch nog, hè? Uit Matthäus 4, Lucas 4, enzovoorts. De verzoeking in de woestijn. En wat voor deze psalm geldt, geldt eigenlijk vooral op psalmen in beginsel. Ze spreken namelijk, en in ieder geval deze spreekt, in de eerste plaats over de Heer Jezus Christus zelf. Over de dagen zijns vleeses. Over de strijd die hij had hier op aarde, toen hij hier mens was, zoals wij nu overigens. Daar gaat het in de eerste plaats over. Wij zouden vooral niet verzuimen dat te zien. En pas in de, nou ja, in de tweede plaats of derde of vierde, dat maakt me niet zoveel uit. Maar pas daarna is de psalm van toepassing op ons. Anderen prefereren een andere volgorde en zeggen, nou ja, in tweede instantie is de psalm van toepassing op het gelovig overblijfsel van Israël straks in de toekomst. Namelijk, zoals dat volk in de woestijn verzameld zal worden en door de woestijn gebracht zal worden, of uit de woestijn gebracht zal worden in het beloofde land, praten wij dus nu over een volgende bedeling. Nog steeds overigens, officieel in de tijd van de verborgenheid, dat begrijpt u toch, hè? Dus in de eerste plaats van toepassing op de Heer Jezus zelf, via hem overigens, want het gaat nooit buiten hem om, via hem op het gelovig overblijfsel van Israël straks in de toekomst. Dat wil zeggen, dat is een heel eenvoudige waarheid. Dat wil zeggen namelijk dat de zegeningen en omstandigheden van de Heer Jezus zelf van toepassing gebracht worden op de zijnen. Als u wilt, op zijn broederen. Maar daar hadden we het vorige keer over, over die broederen. Toch? Nou ja, en vervolgens wordt de psalm uiteraard op dezelfde wijze van toepassing gebracht op ons, de gelovigen van onze dagen. Net zo goed, per slot, wij zijn het gelovig overblijfsel in onze dagen. En we hebben zwart op wit de uitspraak dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En bovendien hebben we, dat was een uitspraak van Paulus in Efeze 1, vers 3. En daarnaast hebben we bovendien de uitspraak van Petrus, van Paulus eigenlijk ook, maar van Petrus noem ik nou maar even. Die zegt dat de Heer Jezus Christus ons één voorbeeld heeft nagelaten. En dat zijn leven hier op aarde, uit geloof namelijk, want dat was de belangrijkste kenmerk van zijn leven, en eigenlijk zijn levensbron, als het er helemaal over gaat. Dat leven van Christus is ons tot voorbeeld gesteld. En daar gaat het maar om. Het betekent automatisch dus dat de dingen die op de Heer Jezus van toepassing waren, ook inderdaad op ons van toepassing gebracht worden in onze dagen. Wij bevinden ons wellicht dan nu vandaag net even niet in een letterlijke woestijn, maar overdrachtelijk eigenlijk altijd. We zijn het ons niet altijd bewust. Bovendien, we zijn er gewoonlijk aan gewend. Net als de kinderen Israëls. Die hele generatie die Canaan binnenging, die was in de praktijk gewoon in de woestijn geboren. Ze wisten niet eens beter. Misschien dachten ze ook wel dat de hele wereld één grote woestijn was. Toch? Omdat ze niet anders kenden, maar vooruit. Ik laat het verder maar voor wat het is. Maar de gedachte is, en het wordt in het Nieuwe Testament op meerdere plaatsen gezegd, dat ook wij onderweg zijn naar dat beloofde land. Weliswaar in omstandigheden van gevaar. Gevaren zoals beschreven in de voorgaande psalm, overigens hoofdzakelijk. Maar niettemin onder dat soort omstandigheden zijn ook wij onderweg. En de gedachte is deze, dat ook wij, wanneer wij gezeten zijn in die verborgen plaats, want dat staat recht in de verborgen, ik meen zelfs dat er gewoon het woord verborgenheid staat. Als ik me goed herinner. Ik heb weer een nieuwe Bijbel, dus het, nou ja, al een paar jaar, mevrouw. Maar ik heb het er eens bij gezegd. Staat Satar, hè? Zeker, hè? Ja, dat herinner ik mij ook. Ja. Wie in de verborgenheid des Allerhoogsten is gezeten. Men vertaalt het dan met schuilplaats, maar de gedachte is die van verborgenheid. Dat woord wat in het Oude Testament en in het Nieuwe van toepassing gebracht wordt op alle dagen vanaf de eerste komst van Christus tot aan het begin van de 1000 jaren. De dagen dus waarin de Heer zich verbergt en waarin ook zijn koninkrijk verborgen is. En u weet waar hij zijn koninkrijk verbergt. In de hemel. Dit is nog een antwoord, maar dat noem ik niet. Maar in de hemel, dat is het beste antwoord in elk geval. Het meest bijbelse antwoord, denk ik. In de hemel in elk geval. En van ons staat dat wij leven hebben ontvangen. Dat aan ons beloften gedaan zijn. De betere beloften van het nieuwe verbond. Dat wij onderweg zijn min of meer naar dat hemelse vaderland. Dat Jeruzalem dat boven is enzovoorts. En dat we daar zelfs al burgerschap van hebben ontvangen. In die zin dus reeds in de hemel zijn. Op een paar andere manieren ook, maar die leg ik nou niet uit. En daarna staat er over ons uiteraard in Colossense 3... dat wij zouden zoeken de dingen die boven zijn. U weet wel, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is zittend aan de rechterhand Gods. En dan wordt het herhaald. En dan staat er, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen bij God. En daarna lees je verder in Psalm 91, die in de schuilplaats, in de verborgen plaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. En dan lees ik weer verder in Romeinen 8, want zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn, enzovoorts. Die begrijpt u toch? Het is één en dezelfde waarheid. Waarheid namelijk dat wij getrokken zijn uit deze tegenwoordige wereld en dat God inderdaad ons beloften gedaan heeft met betrekking tot de eeuwigheid. Waaruit ze precies bestaan, doet nou weinig ter zake. De gedachte is gewoon, hij heeft ze gedaan. Bij gelegenheid zeg ik wel eens, iemand als David toen hij vervolgd werd door Saul, die kon inderdaad van die kunstjes uithalen door bijvoorbeeld bij Saul in de tent te kruipen, een stuk van zijn mantel af te snijden, weer mee naar buiten te nemen en dan de andere dag mee gaan zwaaien enzovoort. Qua jongenstreken naar menselijke maatstaven. Hij kon het zich permitteren, God had hem beloofd dat hij koning zou worden. Levensgevaar liep hij dus nooit. Toch? God had hem beloofd dat hij koning zou worden. Die garantie had hij. Kon hem dus uiteindelijk niks gebeuren. Er kon hem wel wat gebeuren, maar uiteindelijk kon hem niks gebeuren. God had beloften gedaan, ze zouden aan hem vervuld worden. Dat is de hele verhaal. En daarna zeg ik, precies hetzelfde geldt voor ons ook. Niet opdat wij qua jongensstreken zouden uithalen, dan wel kattenkwaad of hoe het maar heet. Halen meestal nooit streken uit. Nou goed. Daar is het niet voor. Maar niettemin, God heeft ons beloften gedaan. En dat zijn die beloften die ook inderdaad hier aan het eind van Psalm 91 geformuleerd worden. In elk geval neem ik maar even vers 16 dan. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen en ik zal hem mijn heil doen zien. Eeuwig leven betekent in de praktijk dat wat ons ook hier overkomt, in levensgevaar zijn wij nooit. Zo heb ik het nagevraagd aan een psycholoog. En die psycholoog die zei, alle angst, alle vrees, alle angst van de mens is in feite doodsangst. Precies, ja. Is te herleiden tot doodsangst. Dat is dikwijls niet bewust, soms ook wel. Maar gewoonlijk niet. Maar in de grond van de zaak is alle angst, angst voor het leven. Dat wil zeggen, angst voor de dood kun je ook zeggen in dit geval. Maar angst om het leven te verliezen uiteraard. En de aardigheid van het hele verhaal is dat wij geen enkele angst hoeven te hebben om het leven te verliezen. Wij verliezen het niet. Wij kunnen het niet kwijtraken. Wij hebben eeuwig leven. Toch? Dat is toch waar het over gaat als ik noem maar weer zo'n voor de hand liggende tekst uit Hebreeën 2. Dat is toch waar het over gaat als gezegd wordt dat de Heer Jezus vlees en bloed deelachtig is geworden, opdat hij door de dood heen teniet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door heel hun leven aan de slavernij en de dienstbaarheid der verderfenis onderworpen waren enzovoort. Wij hebben die overwinning op de dood. Wij hebben eeuwig leven en dat is een hele zorg minder in elk geval. Heel wat reden minder om angstig te zijn als ik het dan voorzichtig zeg. Want eigenlijk moet ik zeggen, in uiterste instantie is er niets om bevreesd voor te zijn. En dat is ook wat de apostel Paulus op het hoogtepunt van de brief aan de Romeinen inderdaad naar voren brengt. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Zo zijn wij dan in dit alles meer dan overwinnaars. Enzovoorts. Op voorhand, zou je dan zeggen. Maar niettemin, het is zo. Wij hebben deze belofte Gods. Hij zal ons in Kanaan brengen, wat ons ook mogen overkomen in de woestijn. Ik zeg niet dat dat het allemaal dan een lolletje is in de woestijn. Absoluut niet. Verre van dat zelfs. Maar niettemin, die beloften hebben wij. En dus is op ons van toepassing die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. En als Colossense het vrij zegt en zegt, uw leven is met Christus verborgen bij God, dan volgt daarop meteen, en wanneer Christus zal geopenbaard worden, die uw leven is, zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is waar we op wachten. Dat hopen wij wellicht een keer te bereiken. Nee, dat is een zekerheid waarheen wij onderweg zijn. En zoals ik eerder gezegd heb, onze toekomst, onze zekere toekomst, is uiteraard bepalend voor ons leven hier en ook voor onze gedachten en ook voor onze emoties en eventueel ook met betrekking tot die angst waar het wellicht om zou gaan. Hoe dan ook, in deze positie, in deze verborgen plaats, wordt men bewaard door de Almachtige. Degene die in die positie zich bevindt, zegt ook in vers 2 van Psalm 91, ik zal tot de Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burg, mijn God, op welke ik vertrouw. Men zou namelijk vertrouwen op God, op de Heere God, want dat is de oud-testamentische term dikwijls. En dat zouden wij doen, en wij een bijzonder vertrouwen op degene die wij kennen als de Heere Jezus. Maar de gedachte is toch echt in de eerste plaats dat het de Heere Jezus zelf was, zonder de naam Heere ervoor dan, in de dagen zijns vlees. Hij was het die zijn vertrouwen stelde op God de Heer. Dat is waar het om gaat. Daar leefde hij ook uit. Als je een illustratie wil zien van hoe dat leven er dan uitziet van een gelovige, aan wie immers deze beloften gedaan zijn, dan vindt u dat in de eerste plaats in het leven van de Heer Jezus zelf, die zich in de praktijk van niemand ook maar iets aantrok, behalve dan van medegelovigen eventueel. En het enige waar hij zich wat van aantrok was inderdaad het woord Gods. De waarheid. Daar leefde hij uit, enzovoorts. En dat staat hier ook vervolgens in de rest van de versen. Er staat van die Heer, vers 3, want hij zal u redden van de strik des vogelvangers. Satan in gedaante van een vogelaar. Toch? Eentje die vogeltjes vangt. Dat kennen wij niet meer, naar ik aanneem. Maar goed. Maar hij zal u redden van de strik des vogelvangers. Hij zal u redden van de zeer verderfelijke pestilentie. Ooit in de woestijn wellicht letterlijk, dat denk ik wel. In onze dagen denk ik niet letterlijk. In ieder geval is dat de belofte niet. Maar gered worden van de zeer verderfelijke pestilentie hoeft niet noodzakelijk in te houden dat men geen ziektes krijgt. Het houdt wel noodzakelijk in dat ook al gaat men aan die ziekte dood, naar de mens, men zal opgewekt worden. Men heeft eeuwig leven, dat is de gang van zaken hoor. Toch? Er zijn vele christenen omgekomen door letterlijk pestilentie. Dat is nu eenmaal zo. Dat was hun schuld ook niet. Dat is het gevolg van dat God in elk geval de wereld heeft losgelaten enzovoort. En er zich fundamenteel en principieel niet mee bemoeit. Uitzonderingen daar gelaten vanzelfsprekend. Maar ik zei dan ook fundamenteel en principieel. Ik zeg het dus duidelijk genoeg. Maar ook al is men door een dergelijke ziekte omgekomen, maakt voor een gelovige niks uit. Hij zal leven, de Heer zal hem met langheid der dagen verzadigen en zijn heil doen zien, enzovoorts. Vers 4, hij zal u dekken, in de zin van beschermen, met zijn vlerken. U ziet, vlerken is geen lelijk woord. Het is gewoon een synoniem voor vleugels. En onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Waarbij vleugels in de Bijbel altijd de aanduiding zijn, een type zijn van bescherming. En met name bescherming van Gods wegen, van bovenaf. Eventueel ook bescherming door afgoden, want daar steekt altijd de duivel achter. Dat komt dus ook voor, hè. De gruwelijke vleugel bijvoorbeeld. U weet wel, de gruwel der verwoesting, ook genoemd de gruwelijke vleugel. Dat spreekt gewoon over afgoderij. Maar hier zijn het de vleugels, als het ware, van God zelf, die ons zal beschermen. En daarna staat er, zijn waarheid is in rondas en beukelaar. Nou, is het lang geleden dat ik een beukelaar gezien heb, maar vooruit. Beide woorden, rondas zowel als beukelaar, hebben de betekenis van schild. Wij kennen ze niet meer en wij kennen alleen het woord schild nog net. Maar vooruit. Maar beide woorden hebben dezelfde betekenis. En het gaat dus over afweer tegen de pijlen, de vurige pijlen van de boze of wat het maar wezen mag. Vrij naar Efeze 6. De gedachte is namelijk dat wij stand kunnen houden tegen wat voor omstandigheden ook. En zullen stand houden door de waarheid. Zijn waarheid is ronduit een beukelaar. Zijn waarheid is onze schild, enzovoort. Hoe heet het in Efeze 6 ook alweer? Ik weet niet meer uit mijn hoofd, dat wordt de waarheid ook genoemd. In de opsomming van de zogeheten geestelijke wapenrusting, de gordel is het daar, ja. In vers 14 van Efeze 6. Sta dan uw lenden om God hebbende met de waarheid. wordt daar genoemd als onderdeel van de wapenrusting. Overigens een afwerende en defensieve wapenrusting. En die functie vinden wij hier ook in Psalm 91 vers 4 terug. Wij vinden trouwens, het is trouwens erg nuttig hoor, om dat woord waarheid in de Bijbel eens op te zoeken en eens te zien wat er van gezegd wordt. Maar dat zullen we nou niet doen. Komt meer dan 200 keer voor, dat heb ik in de gauwigheid gezien, dus dat gaat ook zo snel niet. Wel vinden wij bijvoorbeeld, ik noem maar wat, wij vinden bijvoorbeeld in Johannes 8 uiteengezet dat de mens in het algemeen en de Jood in het bijzonder slaaf is, der zonde en der wet, en dus niet vrij. Maar er wordt wel gezegd wanneer wij de Heer Jezus zouden volgen en waarlijk zijn discipelen zijn, dan zouden wij de waarheid verstaan en de waarheid zou ons vrijmaken. En dus overwinning geven, daar gaat het om. Gaat simpelweg door de waarheid. Ik weet nooit hoe ik dat snel en toch zo duidelijk en diepgaand mogelijk moet zeggen, maar kijk, heel de ban waarin de wereld, waarin de natuurlijke mens verkeert en waaronder hij leeft, de macht waarin hij verkeert, waardoor hij niet vrij is en gevangen gehouden wordt of opgejaagd wordt, dat kan allemaal hoor, bestaat gewoon uit leugen. De leugen en vervolgens een heleboel leugens. Maar in ieder geval gebrek aan waarheid. Men kent de waarheid niet, men wandelt in duisternis enzovoorts. Met alle consequenties van dingen. De enige manier, en ik zeg het nu in zeer praktische zin, wellicht wat filosofische zin, maar ik bedoel het zeer praktisch uiteraard. De enige manier om praktisch vrij te worden van al die gebondenheid die er in deze oude wereld is, is via de waarheid. Via kennis der waarheid. Waarheid zou u vrijmaken. Waarheid is ons, onze rondas en onze beukelaar, is onze afweer tegen alles wat de wereld overheerst. Daar gaat het maar om. Het evangelie heet niet voor niks het woord der waarheid, comma, het evangelie uwer zaligheid. Hebben jullie nog iets? Efeze 1. Het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid. Want door waarheid, door het woord der waarheid, worden wij verlost. En worden wij zalig. Ik zou trouwens nog Romeinen 1 vers 16 bij moeten leggen. Het woord der waarheid is het evangelie uwer zaligheid, maar het evangelie is kracht Gods. Tot zaligheid, voor een ieder die gelooft. Waarheid is kracht Gods tot zaligheid. En niet slechts omdat de waarheid nou eenmaal het woord van God is, maar omdat nou eenmaal die gevangenschap, die misleiding, wat er mee wezen mag, de onzekerheid, de macht van dood en angst en dat soort dingen, de wereld regeert. Door onkunde, door onwetendheid, door leugens enzovoorts. Waarheid zou ons vrijmaken, was de gedachte. Daarna zei de Heer, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wij komen natuurlijk door die weg. Maar voor deze gelegenheid zeg ik, wij komen door die waarheid tot de Vader. En ik heb nog een vraag voor u gevonden. Uit 2 Korinthe 13 vers 8. Want wij vermogen niets tegen de waarheid. Waarin u dus waarheid ziet inderdaad als schild. Als rondas, dan wel beukelaar. Wij vermogen niets tegen de waarheid. Wij vermogen alleen iets voor de waarheid. En wanneer wij de waarheid hebben of kennen of geloven, waar die waarheid in ons hart is, wel niemand vermag daartegen iets, is de simpele gedachte. Dat is wat ons sterk maakt, dat is wat ons vrij maakt, dat is wat ons zalig maakt. Dat is bovendien in de praktijk waarin wij wandelen. Begrippen waarheid en weg vind je, of waarheid en wandel, vind je in de Bijbel dikwijls in één adem genoemd. Talloze malen. Wij zouden in de waarheid wandelen. En daarbij blijven en zo inderdaad opwassen, vrij worden, zalig worden, of hoe het bij gelegenheid maar genoemd mag worden. Dat geldt voor ons, maar het is zo, omdat het voor de eerst, in ieder geval in de eerste plaats geldt voor de Heer Jezus zelf. Zijn rondas, zijn beukelaar, zijn afweer tegen de wereld als zodanig, tegen de verharding van het Joodse volk, maar ook tegen de listige omleidingen des duivels en wat het maar wezen mag, bestond slechts uit de waarheid. Dat is het enige belang wat hij in de praktijk van zijn leven ook had. Het zoeken van de waarheid, het wandelen naar de waarheid, geloven in, vertrouwen op de waarheid enzovoorts. En wat ons tot gelovigen maakt, zeg ik in het algemeen, maar wat ons tot gelovigen maakt, is onze liefde voor de waarheid. Ons geloof in de waarheid. Als we geen belang hebben bij waarheid, komen we ook niet tot geloof. Mensen die geen belang hebben bij waarheid, hebben ook geen belang bij het evangelie. Het is gewoon zo. En wij die waarheid zoeken, vinden altijd de Heer. Zo gaat het. En dat is zelfs de garantie die wij in de schrift meekrijgen. Maar goed, daar ga ik niet verder op in. Ik lees maar even verder in vers 5. Gij zult niet vrezen voor de schrik des nachts, voor de pijl die des daags vliegt. De gedachte is gewoon, gij zult niet vrezen, niet 's nachts, niet in de dag. Niet in de nacht wil zeggen dat dingen onverwachts in de duisternis op ons afkomen. We zien ze niet aankomen, het gebeurt in het geheim, enzovoorts. En als het gaat over de dag, dan gaat het over dingen die in alle openheid gebeuren. Maar voor geen van beiden zouden wij vrezen of schrikken. Hetzelfde vindt u ook in vers 6, het volgende vers. Gij zult niet vrezen voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt. Die zie je niet aankomen namelijk. Gij zult niet vrezen voor het verderf dat op de middag verwoest. Een verderf wat men eventueel wel ziet aankomen. Maar voor beiden valt niet te vrezen. Vers 7, aan uw zijden zullen er 1000 vallen. En wellicht 10.000 aan uw rechterhand. De gedachte is eigenlijk, hoewel er misschien 1000 vallen. Hoewel er misschien 10.000 vallen aan uw rechterhand. Dat wil zeggen mensen die prooi worden van de leugen. En van de macht van het verderf, de macht van de leugen, de macht van Satan in de wereld als zodanig. Wel, tot u zal het niet genaken. En ik denk dat een van de problemen die wij als gelovigen onder ogen zien, hier zo beschreven wordt. Namelijk, wij zien van alles misgaan om ons heen, toch? In de wereld als zodanig, zelfs ook onder gelovigen die wat minder belang hebben bij de waarheid en die wellicht wat minder trouw zijn aan de waarheid, en wij zien hen vallen. Helaas, maar het gebeurt. Niettemin staat er, tot u zal het niet genaken. In elk geval is dat de belofte die gedaan werd, zo het niet gewoon een profetie was, want het kan ook nog. Maar het was een belofte die gedaan werd aan de Heer Jezus zelf. Tot u zal het niet naderen. En hij zag ze vallen. En hij stelde het ook vast. Totdat hij zelfs tot aan zijn discipelen vroeg, willen jullie ook niet weggaan? Enzovoorts. Toch? Dat ging allemaal mis. En toen hij eenmaal gevangen genomen was, stond hij alleen. Voor de Hoge Raad enzovoorts. En hij werd alleen veroordeeld en er was niemand bij hem. Toch? En dat lezen we ook. Ze hebben mij allen verlaten. In vele malen lezen we dat zelfs. Niet alleen Nieuwe, maar we lezen het ook in deze psalmen. Maar er staat, tot u zal het niet naderen. Gij zult het alleen aanschouwen, zegt vers 8. Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen. Dus gij zult het wel zien, ook met grote nadruk, maar het zal u niet naderen. En wat er ook gebeurt om ons heen, dit nadert ons niet. Dit leven kan ons niet afgenomen worden. De beloften die God aan ons gedaan heeft, zijn in Christus ja en amen. Toch? Wij zijn niet behouden geworden door eigen verdiensten. Niet omdat we zo goed ons best gedaan hebben of wat dan ook. Integendeel, wij zijn uit genade zalig geworden. Daarom kan niemand het ons afnemen. En voor de rest leven wij inderdaad uit die genade en uit die waarheid van vers 4. De waarheid van Gods woord, van Gods belofte. Daar vertrouwen we op en dus zijn wij onderweg naar dat beloofde land. Een beloofde erfenis. Dat kan niet missen. Vers 8 nog steeds. Alleen gij zult hem met die ogen aanschouwen. En of namelijk gij zult de vergelding der goddelozen zien. Waar hierover gesproken wordt. Wel heel eenvoudig. Het was de situatie in de dagen van de Heer Jezus uiteraard. Maar meer in bijzonder. Het is ook een beschrijving van de situatie zoals wij die in onze dagen kennen. En zoals die ook in de volgende bedeling nadrukkelijk zal bestaan. De omstandigheid namelijk dat een oordeel Gods ligt op en dus komt over de wereld als zodanig. Over, ik heb het dus nagevraagd aan Paulus in Romeinen 1. Daar vraag ik het meestal na trouwens, deze gedachte. Want daar staat, de toorn Gods wordt geopenbaard over de mens die de waarheid in, daar ging het toch over, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. En ieder die die waarheid bestrijdt of ten onderhoudt of niet blieft, bevindt zich daardoor onder die toorn Gods. En die toorn Gods bestaat inderdaad uit duisternis, onwetendheid. Nu, in onze dagen. Want ik heb het eerder uitgebreider uiteengezet, dus u denkt dat het niet nodig is om dat nu ook te doen. De gedachte is namelijk dat God de wijsheid der wijzen heeft doen vergaan. Beloofd in het Oude Testament, vervuld volgens 1 Korinthe 1 in onze dagen. De wijsheid der mensen is weggenomen. Er was weliswaar licht in de wereld, maar God heeft het licht uit de wereld weggenomen. Sinds de eerste komst van Christus heeft God zich uit de wereld teruggetrokken en heeft de wijsheid die de wereld had meegenomen. Dat wil zeggen, ook teruggetrokken. Het enige wat overblijft aan wijsheid in de wereld bestaat uit het woord Gods, uit de Bijbel. Wijsheid Gods. Het komt tot uitdrukking in de roeping of verzameling van de gemeente in onze dagen. En dus heet het vervolgens in 1 Korinthe 1 en 2... wijsheid Gods bestaande in verborgenheid welke bedekt was, maar welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. Maar voor wat de wereld betreft, die bevindt zich in duisternis. Heeft geen licht, weet niks. Zoekt weliswaar, maar tast in duisternis rond enzovoorts. God heeft hen losgelaten. Dat is de rest van Romeinen 1. Lees vooral Romeinen 1. Daar staat het zeer uitgebreid. En aan de andere kant, ook in bijzonder dan in Johannes 3... wordt het immers gezegd, wie niet gelooft is al veroordeeld, leeft al onder dat oordeel Gods. Johannes 3. Of wie niet gelooft, de toorn Gods blijft op hem. Niet zal op hem komen, maar is al op hem en blijft daar ook. Nog steeds Johannes 3. En dat is wat wij in de wereld om ons heen vast kunnen stellen. Naarmate wij de waarheid kennen, naarmate wij ons vertrouwen stellen op het woord, of zullen we deze keer zeggen, op de woorden Gods, stellen wij inderdaad vast dat de wereld om ons heen in duisternis verkeert. En dat wat men ook zoekt, men vindt niet. En dat is wat hier staat. Wij zouden dat met onze ogen aanschouwen. En wij zouden de vergelding der goddelozen zien. Niet slechts in de toekomst, maar ook uiteraard reeds nu in onze dagen. Men kan niet ongestraft of zonder consequenties het woord Gods afwijzen. En vervolgens stellen we vast met gemak dat de wereld inderdaad zich bevindt onder die vergelding of onder die toorn Gods. Dat is in onze dagen zo. In een volgende bedeling, na de opname van de gemeente, is dat nog veel sterker het geval. Omdat dan die toorn Gods niet bestaat uit passiviteit van Gods wegen. In de zin van hij heeft zich teruggetrokken. Maar zal bestaan uit activiteit van Gods wegen. Waarbij hij verdrukking en benauwdheid zal brengen over de goddeloze wereld. En voor het gelovig overlijdsel in die dagen geldt dus precies hetzelfde. Het zou hen niet naderen, maar niettemin, zij zouden het wel met hun ogen aanschouwen en ze zouden zien de vergelding der goddelozen. En dat is de situatie die bestaat sinds de dagen van de Heer Jezus, dus feitelijk. Daarna is de vraag, maar waarom nadert het ons niet? Waarom treft het ons niet? Op grond waarvan? Hoezo niet? Wel, dat wordt uitgelegd vanaf vers 9. Want, omdat, of hoe je het maar vertaalt, drukt de reden uit in elk geval. Want, daar begint vers 9 mee. Vers 11 begint daar ook mee. Want, vers 14 begint daar ook mee. Daar kun je de vertaling niet zien. Staat in het Nederlands een ander woord. De wijl. Maar dat betekent ook maar gewoon omdat. En drukt dus de reden uit. Hè? De reden. Het is hetzelfde als omdat. En daarna aan het eind van vers 14 nog een keer. Want. Hij kent mijn naam. Als we dus vragen waarom of waardoor ontkomen wij aan deze verschrikkingen van dat leven in de woestijn. Waardoor ontkomen wij aan de verschrikkingen van deze wereld. Dan is het antwoord in vers 9. Want gij, Heere, zijt mijn toevlucht. Want gij zijt mijn toevlucht. En in vers 11. Want hij zal zijn engelen bevelen. En uitzenden. Van u staat er met betrekking tot u. En in vers 14. Want hij bemint mij zeer. Waar we hem lief hebben dus. Hè? Daar gaat het om. Daar. Ontkomen wij aan de verschrikkingen van de wereld als zodanig. En dan in het laatste deel van vers 14. Want hij kent mijn naam. Dat zijn denk ik de hoofdpunten. Maar het is de gedachte die hier naar voren gebracht wordt. Waardoor ontkomen wij? Wel, vers 9. Want gij, Heere, zijt mijn toevlucht. Eigenlijk staat het er wel iets uitgebreider. Eigenlijk staat er. Want gij hebt gemaakt Jehovah mijn toevlucht. Gij hebt gemaakt de Heere, die mijn toevlucht is. Want toevlucht vinden wij inderdaad in de Heere. Staat er dus veel sterker dan dat het vertaald is geworden, eigenlijk. Niettemin, gij Heere zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw vertrek. Dat wil zeggen, tot uw schuilplaats uiteraard, want dat is wat vertrek is, hè. Misschien is het goed om het woord eventjes te benoemen. Vertrek. Dat wil niet zeggen afreizen. En toch betekent het dat wel. Vertrek wil namelijk zeggen dat men zich terugtrekt van. Wij gebruiken het woord vertrek voor een kamer. Toch? Maar de gedachte is daarin scheiden wij ons af, zonderen wij ons af van heel de rest. Daar komt dus dat woord vandaan. En hier staat, de Allerhoogste heb gij gesteld tot uw vertrek. Dat wil zeggen dat wij in die schuilplaats, te beschrijven als een vertrek, inderdaad vertrokken zijn van deze wereld. Daar komt het op neer. Ontkomen dan dus. We zijn eraan onttrokken, is misschien het goede woord. En dan vers 10, u zal geen kwaad wedervaren en geen plaag zal uw tent naderen. En bij het woord tent herken je de situatie van Israël in de woestijn. Maar bij het woord tent herkennen wij bijvoorbeeld ook onze aardse tent, deze tabernakel enzovoorts. Die verwisseld zal worden voor een gebouw, een vertrek bij God. Hetzelfde woorden feitelijk, maar nu ontleend aan 2 Korinthe 5. Gij hebt de Allerhoogste gesteld dat u vertrek. Een blijvende woning is trouwens het idee. En daarna, u zal geen kwaad wedervaren en geen plaag zal uw tijdelijke woning, uw tent, naderen. Want hij zal zijn engelen van u bevelen dat zij u bewaren in al uw wegen. Zoals gezegd, dit zijn woorden die van toepassing gebracht worden, inderdaad, op de Heer Jezus Christus. Maar ze zijn uiteraard net zo goed van toepassing op ons en op het gelovig overblijfsel uit Israël. Er staat in mijn Bijbel een verwijzing bij, ook naar Psalm 34 vers 8. En daar gaat het inderdaad uitdrukkelijk over dat overblijfsel en eventueel over de gemeente, want zo kunnen we onszelf ook zien. Want daar staat: de engel des Heren legert zich rondom degene die hem vrezen en rukt hen uit. Hebben we die nog? De engel des Heren legert zich rondom degene die hem vrezen. Uittekenen kun je zoiets niet, lijkt mij. Maar het hoeft ook niet. Die ene engel, dat is de Heer zelf, hè? De boodschapper Gods, namelijk de Heer, legert zich rondom degene die hem vrezen en hij rukt hen uit. Hoezo vinden wij geen gemeente of opname van de gemeente in het Oude Testament? Want ik zou niet weten waarom het daar ook niet op slaat. Natuurlijk, de algemene gedachte is dat diegenen die hem vrezen beschermd worden door de Heer. Natuurlijk. Afgezonderd van de wereld worden. Getrokken worden, gerukt worden uit de wereld. Natuurlijk is dat zo, maar u en ik weten dat waar het ons betreft wordt dat voltooid, dat wil zeggen gecompleteerd, bij wat wij noemen de opname van de gemeente, maar wat in werkelijkheid echt heet de wegrukking of uitrukking van de gemeente in het Nieuwe Testament. Voor zover het lichamelijk van toepassing zal zijn, en dat zal het zijn, gaat het wel degelijk over de opname van de gemeente. Toch? En voor zover het van toepassing is op het gelovige overblijfsel in een volgende bedeling. Wel, Israël zal verlost worden, gerukt worden uit de wereld inderdaad. En gebracht worden in het vaderland dat aan Israël beloofd is. Op ongeveer dezelfde wijze als dat wij weggerukt worden en gebracht worden in het vaderland dat ons beloofd is. Maar vergis u niet, lichamelijk is het voor ons toekomst, maar in geestelijke zin is het heden. Ik heb het nagevraagd in Gallië. Nee, in de brief van de Galaten zuster. Galaten 1 vers 4. Christus heeft zich voor ons overgegeven opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw. Niet straks, nu. En daar gaat de hele rest van de brief ook over. Want die hele uiteenzetting dat wij verlost zijn van de wet en daar niet onder zouden leven, maar zouden staan onder de genade en in de vrijheid, is in de praktijk het belangrijkste onderdeel wellicht zelfs van heel het idee dat wij getrokken worden uit de tegenwoordige boze wereld. Als je wil weten wat het betekent deel uit te maken van de tegenwoordige boze eeuw, dan moet je onder de wet gaan leven, merk je wel. En doordat wij ervan verlost zijn dan wel worden, worden wij onttrokken aan die tegenwoordige boze eeuw. Dus niet alles mee gezegd overigens, maar in grote lijnen komt het hier wel degelijk op neer. En dus, de engel des Heren legert zich rondom degene die hem vrezen en rukt hen uit. Nu, straks ook lichamelijk, en dan gaat het over wat dan eigenlijk heet de wegrukking van de entrukung der Gemeinde, zeggen de Duitsers, en terecht. Rapture is trouwens een nog sterker woord, eerlijk gezegd, in het Engels, maar laat maar zitten. De wegrukking inderdaad van de gemeente, en wat Israël betreft zal in de toekomst net zo goed verlost worden, weggerukt worden uit de wereld en gezet worden in het eigen beloofde land enzovoorts. Nou, ik laat het maar voor wat het is. Dit was Psalm 34 vers 8. Ik wou zeggen, ik laat het voor wat het is. Nee, ik zou natuurlijk moeten aanhalen het laatste vers van Hebreeën 1. En als je het mij vraagt, vind je daar de enige, voor zover ik weet, de enige echte 100% angelologische uitspraak in de schrift, sorry, maar zo heet zoiets. Uitspraak in de schrift met betrekking tot engelen. Wat zijn dat voor figuren? Punt 1, geen figuren, maar vooruit. Juist niet, maar vooruit. Wie zijn dat? Wel, staat daar, zij zijn. Laatste vers van Hebreeën 1, zei ik het verkeerd? Laatste vers van Hebreeën 1. Zij zijn gedienstige geesten, eigenlijk dus dienende geesten. De gedachte is niet zozeer zij heersen, zij dienen. Ze heersen wel degelijk overigens, maar dat is niet het eerste. Het eerste is, zij dienen. Zij heersen en verrichten daarmee een dienst. Is dat zo gek? Nee, toch? Iedereen die heerst zou dat moeten doen in dienst van God. Om God te dienen. En de overheid is Gods dienaresse. Weet elke Calvinist, toch? Weinig in de zaal, denk ik. Maar vooruit. Maar ze zijn gedienstige geesten die uitgezonden worden, niet door ons, maar ze worden uitgezonden door God, die zij dienen, uiteraard. Ze zijn gedienstige geesten die uitgezonden worden ten behoeve van degene die de zaligheid zullen beërven. En dus niet alleen terwille van, of ten behoeve van de Heer Jezus, maar net zo goed voor allen die de zaligheid beërven zullen. Zij dienen God en ze zijn er om ons te helpen. In de dienst van God wel te verstaan. Wij zien ze niet, wij horen ze niet, dat is ook niet de bedoeling. En ik ben blij dat we ze niet zien of horen. Lijkt me heel vervelend, toch? Ja. Maar niet de mensen zijn er en daar vertrouwen wij op. Nou ja, wij vertrouwen op degene in wiens dienst zij staan, uiteraard. Nou goed. Terug dan naar Psalm 91, want hij zal zijn engelen aangaande u, van u, over u, bevelen dat zij u bewaren in al uw wegen. Dat zij u bewaren in al uw wegen. Heb je dat nog? In al uw wegen, niet maar in één. Welke weg het ook is. Je kunt er maar één tegelijk. Je kunt niet in zeven wegen tegelijk lopen. Sloot als het nat is, ja. Maar goed. Maar in al uw wegen. U weet wel, de Heer zorgt altijd voor ons, waar we ook zijn, welke weg wij ook zijn. Het is echt, is maar één voorwaarde. Dat is die van vasthouden aan de waarheid. Want Heer, gij zijt mijn toevlucht, enzovoorts. En wanneer wij dat doen, waar onze weg ook gaat, hij is met ons. Is het idee? Daar zorgen die engelen voor ons. De woorden willen we niet zo gauw te binnen schieten. Men zegt altijd, dat wie men ook zijn mogen, maar men zegt altijd dat toen de Satan dit vers citeerde, dat hij het vers niet accuraat genoeg citeerde. En daarmee verbasterde. Ik moet u zeggen, ik heb dat niet kunnen vinden. In Matthäus 4 is dat vers 6. Ik begrijp de kloof daar nooit van. Er staat in bewijzen van spreken alle handboeken dus weer. Zo van de Satan citeerde niet erbij in al uw wegen. En dan denk ik, wat dan nog? Wat de Satan zei namelijk, is ze zullen je op de handen nemen opdat gij niet te eniger tijd uw voet aan een steen aanstoot. Dat is vers 6 van Matthäus 4. Als u het mij vraagt, daar staat te eniger tijd. En als u het mij vraagt, is dat gewoon de interpretatie van in al uw wegen in Psalm 91 vers 11. Ik zou niet weten wat het verschil tussen die beide uitdrukkingen is. In al uw wegen. Te enige tijd. Dat is toch gewoon hetzelfde? Nee, het is geen letterlijk citaat, maar van wie moet dat eigenlijk dan? Maar het is zeker geen verbastering, hoor. Echt niet. Het is precies wat de psalmist zegt. Hij zal zijn engelen van u bevelen dat ze u bewaren in al uw wegen. En dan vers 12. Zij zullen u op de handen dragen. Daar komt onze Nederlandse uitdrukking vandaan. Zij zullen u op de handen dragen opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Precies. En die belofte is ook aan ons gedaan. En als een, nou ja. En als het Joodse volk, zal ik maar in het algemeen zeggen. Als het Joodse volk liefde voor de waarheid gehad had, dan zou het zich ook aan geen steen gestoten hebben. Maar nu heeft het zich wel gestoten aan de steen des aanstoots, de rots der ergernis, enzovoorts. U weet toch welke steen? Want daar gaat het ook over, hoor. Ze zijn gestruikeld over de Christus in plaats van in hem te geloven. En dat kwam door gebrek aan liefde voor de waarheid. Ze hebben de liefde voor de waarheid niet lief gehad, enzovoorts. En kwamen dus in de macht van geest der dwaling, enzovoorts. Vrij naar 2 Thessalonicenzen 2. Nou goed. Maar dat is wat engelen voor ons doen. Ons bewaren. In al onze wegen. Waar wij ook zijn. De voorwaarde is altijd die van... dat we onze toevlucht nemen tot de Heer. Dat wij zoeken de dingen die boven zijn. Dat de Heer onze schuilplaats is. Dat de waarheid is onze rondas en beukelaar. Of hoe dat maar gezegd mag worden. Kortom, dat de Heer onze toevlucht is. En dan lees ik maar weer verder. Vers 13. Op de felle leeuw en de adder zult gij treden. Gij zult de jonge leeuw en de draak vertreden. Dat dat van toepassing is op de Heer Jezus Christus. Hoef ik vermoedelijk niet uit te leggen. Toch. Want vanaf Genesis 3 werd dat al aangekondigd dat het zaad der vrouw, het zaad van de slang, de kop zou vermorzelen. En op een fatsoenlijke sterrenkaart vind je het een paar keer uitgebeeld. Hoe inderdaad de kop van de slang dan wel het hart van de schorpioen vertreden zou worden. Enzovoorts. Ik vind de pracht van de uitspraak trouwens. En een beetje zielig overigens dat er slechts een verwijzing bijstaat naar Job 5, vers 22 en 23. Want wat denkt u van deze? Het was de apostel Paulus die zijn brief aan de Romeinen min of meer afsloot. Min of meer, net niet helemaal afsloot met... De God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. Hoe vinden die? Want als wij leren dat de Heer Jezus de Satan vertreden heeft, de kop vermorzeld heeft, heb ik min of meer straks gelezen uit Hebreeën 2. Hij zou teniet doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel enzovoorts. Maar de direct erop volgende waarheid is dat de Heer Jezus de overheden en de machten in het openbaar heeft en toongesteld en over en heeft getriomfeerd doordat hij de wet verwoest heeft. Het handschrift tegen ons was, heeft uitgewist. Dat is Colossens ook in Efeze. Laat maar even zitten, want daar gaat het me niet om. Het volgende punt is namelijk dat inderdaad aan het eind van de Romeinenbrief... Het valt niet op omdat het een slotrede schijnt te zijn, maar het staat niet aan het slot van de brief. Romeinen 16, vers 20 citeerde ik u. Waar staat... In vers 19, ik verblijd mij dan om uwentwil en ik wil dat gij wijs zijt in het goede. Doch onnozel, unknowing, onwetend, onnozel in het kwade. En de God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. Onder wiens voeten? Onder de onze. Dus, niet alleen... Die van de Heer Jezus, om zo te, het blijft beeldspraak natuurlijk, maar niet alleen onder die van de Heer Jezus. Of laat ik het anders zeggen, als Genesis aankondigt het zaad der vrouw, is dat niet alleen de Heer Jezus, maar dat zijn wij ook. Wij die met Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening. Het zal ook daadwerkelijk gebeuren, want als ik er nog een verwijstekst bij moest zetten, dan nam ik die van Openbaring 12... Maar dat is een moeilijke natuurlijk. Maar daar staat... hoe moet ik dat nou zo snel zeggen? Maar daar wordt gezegd dat de Satan en zijn personeel uit de hemel geworpen zal worden. Zal worden vernederd. En zal worden overwonnen door... Leuk hè, leuk. Ik krijg bijna antwoorden. Dat was mijn bedoeling ook eigenlijk. Zij hebben hem overwonnen door het woord hun getuigenis en door het bloed van het lam staat er. Maar er staat ook wie het waren. Michael en zijn engelen. Michael en zijn engelen hebben door het woord hun getuigenis en door het bloed des lams de Satan en zijn personeel uit de hemel geworpen. Daar, begrijp je me goed, dat moet nog gebeuren. En de conclusie die ik altijd trek dan... is onder andere dat Michael en zijn engelen dus ook gewoon Christus en de gemeente is. Hè? Wij hebben hem overwonnen door ons getuigenis. Door het woord. En doordat we ons leven, dit oude leven, niet lief hebben gehad tot de dood toe enzovoorts. Staat dat allemaal. En daarom hebben we de overwinning op de duivel nu. En daarom zullen we in de toekomst ook hem uit de hemel werpen. Was het idee. Hoe dat precies gebeurt weet ik ook niet. Maar dat het gebeurt, weet ik. En dat het gebeurt ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Dat weten wij ook. Het zal gebeuren. En in het algemeen geldt dan Efeze 6, maar dat heb ik al aangehaald. Wij staan in de strijd tegen de duivel, maar niettemin. Wij hebben de overwinning. Door onder andere de gordel der waarheid enzovoorts. En de helm der zaligheid en schild des geloofs. En hoe het allemaal maar heten mag. Maar niet in de laatste plaats door het zwaard des geestes. Het welk is het woord Gods? Eigenlijk ook altijd hetzelfde. Door het woord Gods. En liever citeer ik nog Romeinen 8, waar ik ook al even was. In hem zijn wij in dit alles meer dan overwinnaars. Nu en in de toekomst net zo goed. En dus op de felle leeuw en de adder zult gij treden. Beide zijn gewoon een beeld van de duivel. Hè? Vers 13 van Psalm 91. Gij zult de jonge leeuw en de draak vertreden. Weer twee keer hetzelfde. Vertreden. Onder de voet plaatsen. Uitdrukking altijd van oudsher van overwinning tot in onze dagen. En dan staat er in vers 14. Dewijl hij mij zeer bemint, spreekt God, zo zal ik hem uithelpen. Gezegd over de Heer Jezus, maar net zo goed over ons. Is het niet hetzelfde Psalm 8? Dat zegt dat alle dingen. De Heer doet alle dingen meewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Voor degene die hem zeer beminnen. Terwijl hij mij zeer bemint, zo zal ik hem uithelpen. En ik zeg er bijna altijd bij tegenwoordig, voor degene voor wie liefhebben een te abstract begrip is, of wellicht te emotioneel. Liefhebben in de Bijbel betekent gewoon dienen. Ik ga het nou niet uitleggen, maar dat is de gewone betekenis ervan. Liefhebben in de Bijbel, dat beroemde woord, agape, weet u wel. Waar men zo mystiek over doet, agape. Ja, het betekent gewoon dienen. Praktisch liefhebben namelijk, praktisch liefhebben. Hoe doe je dat liefhebben in de praktijk? Door te dienen. Dat is echt wat het is hoor. En dus de Heer doet alle dingen meewerken ten goede voor degene die hem liefhebben, voor degene die hem dienen. Is het idee. En hier is precies hetzelfde. Terwijl hij mij zeer bemint, zo zal ik hem uithelpen. Waar wij de Heer trouw zijn, waar we trouw zijn aan de waarheid, zal hij ons uithelpen. Zou hij ons vrijmaken? Zou hij ons zalig maken? Hebben we er straks al gezien. Zou hij ons de overwinning geven hier? Hij zal ons uithelpen. Uit deze woestijn, uiteindelijk zelfs. Terwijl hij mij zeer bemint, zo zal ik hem uithelpen. Ik zal hem op een hoogte stellen, een hoge plaats. En dan weer, want hij kent mijn naam. Hetzelfde woord waarmee het vers begint, want. Want hij bemint mij zeer, daarom zal ik hem uithelpen. Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijn naam. En dat geldt voor de Heer Jezus, dat geldt zeker net zo goed voor de gemeente. Daarna voor Israël net zo goed overigens. Maar op een wat aardser niveau. Maar wat ons betreft, wij zijn inderdaad, en we zullen gesteld worden op een hoogte. In het hemelse. Heiligen van hoge plaatsen, weet u nog? Of hoe het bij gelegenheid in het Oude Testament maar gezegd mag worden. Verlossing dus. Hij zal mij, vers 15, hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. Dus niet altijd het geval. Aanroepen in geloof, daar gaat het om. Romeinen 10 legt het ook uit. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. Van Israël wordt gezegd, ze zullen uit hun benauwdheid tot mij roepen en ik zal hun niet horen. Toch? Omdat er geen geloof is. Ja, waar ik nou aan denk? Aan varkenspest en aan de Nederlandse spoorwegen. Daar denk ik. Ik vertel er niet altijd bij waar ik allemaal aan denk onderweg. Maar vooruit dan maar. Nu even. Aan varkenspest en de Nederlandse spoorwegen. Die hebben bidstonden uitgevonden. Dat weet u toch? Het gebeden worden voor of was het tegen? Tegen de varkenspest. Moet je over nadenken. Mensen zelf die van het woord Gods niets willen weten, die de Heer Jezus niet willen kennen enzovoort, en die bidden voor de varkens. Ik begrijp dat nooit helemaal goed. En ik vind het ook niet vreemd dat ongelovigen daar de draak mee steken. Lijkt me de goede term trouwens in dit verband. Dat vind ik ook niet zo gek. En wat met de Nederlandse spoorwegen was, dat weet ik niet meer. Geloof omdat de treinen voortaan op tijd zullen rijden, of omdat je voortaan met de trein op tijd bij de kerk komt. Zoals het lied zegt, als ik straks de kerk maar haal. Ik weet het, echt, ik begrijp die dingen niet. Nou ja, laat maar zitten. Ik begrijp die dingen echt niet. Ik begrijp het echt niet. Mensen die zich van het woord Gods als zodanig niks aantrekken, er echt niks van willen weten, die echt geen belang hebben bij de waarheid. En dan wel God lastig vallen over dit en over dat, of de trein op tijd mogen rijden, dat de varkens beter worden. Ja, er waren nog een paar dingen die hoorde ik vanmorgen voorbij komen. Waar het maar was, op de radio geloof ik, weet ik veel. Dan wordt aan het eind van de kerkdienst wordt dan, mag een dame zeggen waar we voor moeten bidden de komende dagen. Er komt een hele opsomming. Hebben jullie dat ook gehoord? Nou, laat maar zitten. Ik zou me ervoor generen. Echt waar. En op zich is er niks verkeerds mee. Maar waar het om gaat is, men wijst eerst de Heer af. Men heeft geen liefde voor de waarheid. Men kent zijn naam niet enzovoorts. En dan roept men wel zijn naam aan. Nou, geloof maar niet dat de Heer zal horen. En Israël, het Joodse volk, is daar al minstens 2000 jaar het voorbeeld van. En dat ziet men niet eens. Nou goed. Maar hier staat, hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. Waarom? Omdat hij mijn naam kent. Omdat hij mij zeer bemint. Enzovoorts. En dan, in de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ja, als van Israël staat dat, hoe het er nou letterlijk staat, ontschiet mij. Maar er staat zoiets van, dat als die benauwdheid zou aanbreken, dan zouden zij mij vroeg zoeken, zegt de Heer. Dus ik het wel heb, het laatste vers van Hosea 5, maar ik zoek het zich allemaal niet op. Dan zullen zij mij vroeg zoeken. Ja, in de dagen van de grote verdrukking. De allergrootste die er ooit geweest is, zal ik maar zeggen. Want zo kondigt de schrift dat aan. Dan zullen zij inderdaad hun vertrouwen op de Heer stellen. En dan zal hij horen. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Dan geldt het voor Israël, maar onze dagen geldt het voor ons. En eerste plaats gold het voor de Heer Jezus zelf. Let nog even op. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Leest u dit vers bij voorkeur naast Psalm 22, de eerste verse. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hier staat, in de benauwdheid zal ik bij hem zijn. We hebben er eerder over gesproken, over Psalm 22. Het gaat niet om dat God er niet bij was. Het gaat erom dat de redding nog niet kwam en moest wachten tot officieel de derde dag. Want hier staat, in de benauwdheid zal ik bij hem zijn. En zo is het met ons ook. En niet alleen in de benauwdheid, uiteraard. De Heer is altijd bij ons. Alleen soms hebben we daar geen behoefte aan. Soms vinden we dat niet nodig. Soms redden we het alleen wel. En dan denken we niet zozeer aan de Heer. Dan heb je die belofte ook. Dat meen ik ook. Dan heb je dat ook niet zo nodig. Pas als we in de benauwdheid terechtkomen, dan gaat het erom. Dan zegt de schrift, dan zal de Heer bij ons zijn. En dat is ook het tijdstip waarop van ons vertrouwen op de Heer verwacht mag worden. Het is wat het Nieuwe Testament gezegd wordt. Geloof zonder verzoeking betekent in de praktijk niks. Als er geen problemen zijn, is het niet moeilijk te vertrouwen op de Heer. In welk opzicht moet je op de Heer vertrouwen? Alles gaat toch goed? Men zal pas op de Heer vertrouwen. Het zal werkelijk pas wat blijken te betekenen in de tijd van benauwdheid enzovoorts. De eigenaardigheid doet zich voor dat juist velen dan hun vertrouwen in de Heer kwijtraken. Het gaat nou zo slecht met me en vooral met de varkens. Nou ja, laten we zitten. En van Paulus zeiden ze dat ook. Gaat zo slecht met Paulus, het is vast geen goede apostel. Het was vast geen echte apostel. Dat is de achtergrond van de tweede Korinthebrief in elk geval. Maar juist dan, onder dat soort omstandigheden, zouden wij op de Heer vertrouwen. En u kent de woorden van Jacobus. Acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Ik hoop niet dat ze komen, voor mij niet en voor u ook niet trouwens, in die volgorde. Sorry. Nee, dat meen ik serieus. Echt waar. Ik sta geen vrome verhalen te vertellen. Zo is het nou eenmaal. Maar niettemin, de schrift zegt dit. En daar zouden we leren vertrouwen op de Heer. En dus, in de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken en zal hem verheerlijken. En uiteindelijk, maar daar hebben we het ook al over gehad, naar aanleiding van onze uitwijking naar Psalm 34 vers 8. Uiteindelijk is dit vers 15 natuurlijk gewoon een verwijzing naar de opname van de gemeente. Nee, nou, in de eerste plaats de opstanding en hemelvaart van Christus. Willen ze hem daar niet, daar beneden, op aarde? Nou, dan haal ik hem toch terug. Dan haal ik hem toch weg. En de Heer die we dat wist, die zei van tevoren, wat zou gij ervan zeggen indien de Zoon des Mensen terugkeerde naar waar hij tevoren was? Hij zei, vergeet het niet, ik ben van boven, ik ga naar boven terug, weg. En wandelt in het licht zolang het licht bij u lieden is, enzovoort. Want de duisternis zal komen. Johannes Evangelie. En als hier staat, ik zal er hem uittrekken, en we schrijven hem met een hoofdletter, zoals je dat hiervoor veel vaker kunt doen, dan gaat het over de opstanding en hemelvaart. Ik heb het gewoon over Pasen dus. Opstanding en hemelvaart van Christus, waarbij hij gezet werd aan de rechterhand Gods, enzovoort. Ik zal er hem uittrekken. En uiteindelijk, voor wat betreft ons en de gemeente in het algemeen, uiteindelijk zal het aan ons vervuld worden ter gelegenheid van de wegrukking van de gemeente. Ik zal hem uittrekken. Want als straks in de toekomst inderdaad de dagen van toren van benauwdheid zullen aanbreken over de aarde enzovoorts, en zelfs de duivel zelf op aarde zal geworpen worden, dan verdwijnen wij. Want daar horen wij niet in thuis. En we zullen daarvan verlost worden. Ik zal er hem uittrekken. En voor wat betreft de gelovig overblijfsel van Israël. Wat denkt u van dat kleine gelovig overblijfsel in Jeruzalem. Aan het eind van de 70ste week van Daniel. Zij zullen de naam des Heren aanroepen. Zacharia 13, Joel 2. Om maar een paar dwarsstraten te noemen dan. Excuus voor de term, maar. Ze zullen de naam des Heren aanroepen en de Heer zal zijn voeten zetten op de Olijfberg en hij zal hen trekken uit Jeruzalem. Toch? Want Jeruzalem zal ontkoming wezen bij de overgeblevenen die de Heren zal roepen. Joel 2. Ik zal er hem uittrekken. En voor zover die verdrukking komt over alle volkeren vervolgens, de Heer zal de zijnen daaruit weten te bewaren. Dat is de belofte. En in de praktijk van ons leven geldt het net zo goed. Hij zal ons hier uittrekken. Maar het punt is dat voor zover hij ons nu trekt uit de tegenwoordige boze eeuw, en dat is wat hij doet, betekent dat niet dat hij ervoor zorgt dat de treinen op tijd rijden, dan wel er geen varkenspest is. Wat is dat voor onzin? Dan zorgt hij niet dat er geen stenen in de woestijn liggen waarover we kunnen struikelen. Maar hij is degene die ons opricht. Of nog anders gezegd, hij zal ons niet geven wat wij denken dat wij op een bepaald tijdstip naar de mens gesproken nodig hebben. Hij zou ons, nou wat doet hij? Hij trekt ons uit de tegenwoordige eeuw. Wat doet hij? Hij leidt ons in heel de waarheid om ons vrij te maken. Om ons onkwetsbaar te maken. Om ons volwassen te maken. Enzovoorts. opdat we niet meer als door de vloed heen en weer bewogen worden enzovoorts. Hoeveel schriftplaatsen wilde u hebben die woorden van gelijke strekking ons geven? Dat is wat hij doet. En alle andere zaken zijn van ondergeschikt belang. Bovendien, de Heer haalde hen hier ook niet historisch dan even, voor het gemak, voor alle duidelijkheid. De Heer liet hen in de woestijn. Er stond een tijd voor dat ze Canaan zouden binnengaan, maar er zijn een generatie daar in de woestijn opgegroeid enzovoorts. En wat we hier vinden is niet zozeer dat ze beloofde land ingaan, want dat gebeurt niet. Wat we vinden is dat de Heer hen in de woestijn zal bewaren. En dat is wat met ons ook inderdaad gebeurt. Hij bewaart ons hier. En hij voedt ons hierop. Hij leert ons, ondanks de omstandigheden om ons heen, te vertrouwen op hem en op zijn woord. Daarin worden wij geoefend enzovoorts. En deze woorden zijn voor ons dan inderdaad als een belofte te beschouwen in de benauwdheid. Dat is niet alleen maar de grote verdrukking, maar het is ook wanneer het maar is. Het kan elke dag zijn. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn, ik zal er hem uittrekken en zal hem verheerlijken. Want de gedachte is, naarmate we trouw zijn aan de Heer, naarmate wij in benauwdheid komen enzovoort, en trouw blijven aan hem, zal hij ons daar uittrekken, maar naar diezelfde mate ontvangen wij heerlijkheid. Die, toch, heb ik jongens eerder uitgelegd, meen ik. Naar diezelfde mate ontvangen wij heerlijkheid. Op grond van onze trouw aan hem. Op grond zelfs van ons lijden voor hem. Enzovoorts. En die heerlijkheid zal in de toekomst geopenbaard worden. En dus acht het voor grote vreugde wanneer gij in menigerlei verzoeking valt. Daarna vers 16. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen. Eeuwig leven. En ik weet, er kan heel wat op ons afkomen in dit leven. Maar neem niet weg dat heel dit leven maar tijdelijk is. Als het nou alles was wat we hadden, dit leven, dan zijn er grote gevaren, moet ik u zeggen. Maar als we bedenken dat dit leven toch eigenlijk ook niks voorstelt, deze dagen van onze ijdele wandel, met dank aan prediker, weet u wel, en dat het toch voorbij gaat als een zucht, of hoe de Bijbel dat maar zegt. Maximaal 70, 80 jaar, zei Psalm 90 trouwens. Laat maar zitten, wat voor gevaar kan ons nou eigenlijk bedreigen? Het is nu even relativeren. En ons eigen leven hier vergelijken met de beloften die de Heer ons gedaan heeft. Dan kan ons toch niets overkomen. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hij zal ons met langheid der dagen verzadigen. En er staat dat hij zegt, ik zal hem mijn heil doen zien. Dat betekent in de praktijk, ik zal hem mijn heil doen beleven. Niettemin, ook zien uiteraard. En de gedachte is zelfs, dat volgens de woorden van de schrift zelf, de Heer zijn heil heeft laten zien aan Israël ter gelegenheid van de doortocht door de Schelzee. Toen zei Mozes namelijk, toen ze er vlak voor stonden, vrees niet, staat vast en ziet het heil des Heren dat hij heden aan u lieden doen zal, want de Egyptenaars die gij heden gezien hebt, zult gij niet weer zien in eeuwigheid. Ze zullen het heil des Heren zien en ondergaan, namelijk de Schelfzee doortrekken. En daarna lezen wij, de Heere heeft een groot heil aan het ganse Israël gedaan. Gij hebt het gezien en zijt verblijd geweest. En er was een uitspraak na de overwinning op Goliath door David. De Heer heeft een groot heil aan het ganse Israël gedaan en gij hebt het gezien. Maar ik vestig uw aandacht op dat het om twee keer hetzelfde gaat uiteraard. In beide gevallen gaat het om overwinning op de duivel. Op de afgrond, de zee, de macht van de dood, Schelfzee. Goliath, de reus, degene die het geweld des doods had enzovoorts. Daarna heb ik het dus nagevraagd aan een Simeon. In zijn lied. Want mijn ogen hebben uw heil. Nieuwe vertaling. Zaligheid staat de vertaling. Mijn ogen hebben uw zaligheid aanschouwd. En wat zag hij? Degene die inderdaad de dood en de tegenstander zou overwinnen. Christus zelf. Enzovoorts. Nou, en van onze bedeling wordt in het Oude Testament gezegd. En al de einden der aarde hebben gezien het heil onze Gods. Hoe vinden die? Al de einden der aarde hebben gezien het heil onze Gods. Of deze, de Heer heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen aller heidenen. En al de einden der aarde zullen zien het heil onze Gods. Dat is Psalm 98 en deze was Jesaja 52 enzovoorts. En hier, Psalm 91, ik zal hem met langheid der dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Niet alleen in de toekomst, maar ook in de tegenwoordige tijd. Want ook in de tegenwoordige tijd ervaren, beleven, ondervinden wij dit heil Gods. Die God namelijk, die ons overdekt, die ons overschaduwt, die ons beschermt, die zijn engelen uitzendt om ons te bewaren, enzovoort. Die Heer die ons uithelpt, die Heer die ons uittrekt uit deze tegenwoordige wereld. Het is die Heer die voor ons zorgt. Op hem vertrouwen wij en ook in de toekomst zal hij voor ons zorgen en zullen we zelfs in de smalle betekenis van het woord zijn heil zien, in de zin van aanschouwen met onze ogen. Dat kun je nu niet voorstellen, maar binnenkort. Wij zullen daar weer later de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank voor die verborgen plaats die u voor ons bereid hebt. Voor het hoge vertrek waarin wij onze toevlucht mogen nemen. Wij danken u dat we inderdaad bij u schuilen. Omdat u ons getrokken hebt uit deze wereld, ontrukt hebt aan de macht van de dood, de macht van zonde, de heerschappij van de wet. En we danken u, Vader, dat u ons deze geweldige beloften gedaan hebt van een toekomstig vaderland. En we danken u dat binnen afzienbare tijd wij dat land erfelijk zullen bezitten. Dat u ons ook definitief en ook lichamelijk zult trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. En wij zullen delen in de heerlijkheid van Christus en zelfs uw heil zullen aanschouwen met onze ogen. Wij danken u voor het bijzondere voorrecht dat wij mogen wandelen in het licht dat u ons gegeven hebt. En dat u met uw licht schijnt in onze harten, opdat we niet zouden wandelen in de duisternis waarin de wereld zich bevindt, opdat we niet onwetend zouden zijn, maar in tegendeel u zouden kennen, uw naam zouden kennen en bovendien u en uw naam zeer zouden beminnen. Wij danken u dan dat wij uw dienstknechten mogen zijn onder het nieuwe verband. Dat u ons bekwaam gemaakt hebt daartoe en ons daartoe nieuw eeuwig leven geschonken hebt. Wij danken u dat u ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in Christus en zelfs in de hemel. En dat wij een voorbeeld mogen nemen dan aan dit volk dat weliswaar een generatie lang leefde in een woestijn, maar niettemin door u gebracht zou worden in dat land overvloeiende van melk en honing. Wij danken u dan dat ook wij dat voorbeeld mogen navolgen en onze verwachting mogen stellen op de spoedige vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. En bijzonder de spoedige vervulling van uw betere beloftenissen van het nieuwe verband. Wij danken u dan dat we ons daar ook vanmiddag bij mochten bepalen. We bidden u dan op grond van deze woorden, wees u ons nabij. Wij twijfelen daar niet aan, maar we willen onszelf bij u brengen, ons aan u onderwerpen en spreken over onze liefde voor de waarheid. En vaststellen dat wij van u afhankelijk zijn en daaruit leven. Wees u dan ons nabij, met uw kracht, met uw genade, met uw liefde, om Christus wil. Amen.